weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was? En nu weg is. Vandaag heeft Frederik de weg gevonden. Dag Frederik.
Hallo Sophie.
Jij hebt een zoontje en een dochter, maar ook een sterrenkindje.
Ja, dat klopt.
Je had al een vroeg, of jullie hadden al een vroeg zwangerschapsverlies doorstaan. Dan kwam dochter Zoe. En dan was je vrouw opnieuw zwanger, hè?
Ja, inderdaad, klopt. Het was de derde zwangerschap. En daar wisten we dan nooit echt van, oké, dat miskraam. Hebben we dan eigenlijk wat ongeluk gehad? Of eigenlijk met Zoe hebben we daar geluk gehad dat de tweede keer dat wel gelukt is. Dus ja, sowieso die eerste 12 weken eigenlijk van de zwangerschap, denk dat dat bij iedereen zo wat is, dat je dan wel bang afwacht. Omdat meestal als er iets gebeurt, is dat altijd in dat eerste trimester. Dus ja, voor ons was dat uiteraard ook het geval. Maar dan, een keer dat je daar voorbij bent, kwam bij ons eigenlijk ook van, oké, we zijn voorbij de gevarenzone en dan, ja, die angst, dat gaat toch wat weg. En dan begint het toch meer en meer naar voren te kijken en wat plannen te maken. En ja, voornamelijk is die angst wel weg. Maar dan was eigenlijk echt begonnen in de 17e week, maar eigenlijk was er voor ook al wat begonnen dat de gynaecoloog dan op de nier eigenlijk zo'n klein vlekje zag. Maar ja, door samenloop van eigenlijk wat omstandigheden dan, dat die was dan op verlof en moest naar specialisten en die was er dan ook niet. En dat is, hij hing er ook niet zoveel gewicht aan, dus dat was al wat ondersneeuwd geraakt. Tot aan mijn vrouw dan eigenlijk op 17 weken ook naar de gynaecoloog ging. Ja, het was eigenlijk gewoon een routinecontrole, dat was wat uit ons systeem, dat hij daar iets gezien had, maar ja, niet veel belang aan hechtte. En dan, ja, normaal gezien stuurt mijn vrouw altijd een berichtje als ze naar de gynaecoloog is geweest, want het was toen corona, dat was najaar 2020, zoiets. En dus ik was gewoon van thuis aan het werken. Het was een alledaagse controle, dus daar was ik niet mee geweest, omdat ik een of andere call had. Maar ja, de eerste keer was dat ook al gebeurd, dat mijn vrouw plots in de gang stond. En dat was nu hetzelfde eigenlijk. Dus...
Met de eerste keer bedoel je toen het misging vroeg in de zwangerschap?
Ja.
Stond zij daar alleen?
Klopt.
En nu was ze bij de gynaecoloog en kreeg ze weer slecht nieuws?
Ja, inderdaad, dat klopt. Dus die keer dat ze toen... tijdens de eerste keer zwangerschapsverlies was ze toen ook alleen geweest. Van, ik ga wel vaak mee, maar niet iedere keer. En toen stond zij plots terug thuis. En dat was nu ook het geval, wat we dat absoluut niet verwacht hadden.
Normaal stuurt zij jou een berichtje. Ja. Alles is goed met het kindje.
Ja.
En dat berichtje kwam niet.
Nee, inderdaad, klopt. Dus ik ga vaak ook mee. Maar ja, niet iedere keer. Dat is voornamelijk de belangrijkste, probeer ik zeker mee te doen. Want ja, bij de gynaecoloog kreeg daar niet na de werkuren een afspraak. Dus we moeten wel proberen met het werk ook alles wat geregeld te krijgen. Ik heb er altijd heel veel bang van als ze dat gaat. En dus heb ik er altijd gevraagd van, kunnen we gewoon een berichtje sturen van, het is allemaal goed. De details hoor ik later wel, maar ik hoor gewoon graag wat dat... van gewoon, het is goed.
Jij wil gerustgesteld worden.
Inderdaad, klopt. En ja, en die keer stond ze ook terug in de gang. Dus ja, dan nog wat vlug gekeken van, heb ik het berichtje niet gemist of zo? Maar ja, dat was niet het geval. En ja, en dan ging ik naar haar toe. En ja, de gynaecoloog had daar gezegd van, het is... in de nier is er een probleem eigenlijk. Want vanaf een bepaald moment eigenlijk moet de nier het vruchtwater zelf beginnen verwerken. En dat, met het probleem in de nier was dat niet. En er was veel, veel te weinig vruchtwater. En wat ik nog niet verteld heb ook, ik ben van De Haan oorspronkelijk, maar ik woon in Duitsland, zo rond het drielandenpunt met Nederland ook, want mijn vrouw die is Duitse. Dus we gaan dan ook in Duitsland gewoon naar de gynaecoloog. En dus ja, de gynaecoloog die zei van, er is hier veel te weinig vruchtwater, het is problematisch. En dan heb ik een afspraak gemaakt bij een specialist in Aachen. En dus ja, dat was denk ik, het is allemaal zo wat vloe heel die periode. En dat was zo'n dag, 2 dagen nadien, denk ik.
Omdat ze jullie in het reguliere ziekenhuis daar niet meer mee konden helpen?
Ja, dus de gewone gynaecoloog die kon daar geen uitsluitsel over geven. Het was problematisch, maar dat moest een stapje hoger naar iemand die meer, vermoed ik, met zo'n dingen bezig is. Dus een dag, twee dagen later is Zoe bij de buren gegeven.
Want je woont in Duitsland.
Ja.
De familie is niet om de hoek. En het was daarbovenop ook nog eens coronatijd.
Ja, inderdaad, dat klopt. Dus dat was wel vrij zeer heftig, hè, omdat je inderdaad ver van iedereen en alles woont. Dat echt allemaal samen, dat was zeker heel dat proces dat nog volgt. Dat was echt iets dat heel, heel zwaar was. En ja, dus wij dan naar de specialist in Aachen dan. En ik ben nog blij dat ik mee naar binnen mocht. Want oorspronkelijk ging dat niet lukken. Dan moest ik buiten wachten, maar mocht ik dan toch mee naar binnen. En ja, ze was eerst aan het kijken. En dan uiteindelijk kwam ik met de conclusie van in het beste geval is het een zwaar gehandicapt kindje. En in het slechtste geval is het niet levensvatbaar. Maar eigenlijk op haar beurt kon ze daar ook geen uitsluitsel over geven. Want het was blijkbaar iets heel uitzonderlijk. En werden wij terug doorverwezen, maar dan naar het universitair ziekenhuis in Keulen. Je hoopt natuurlijk van, dat het niks gaat zijn. Maar ja, op dat moment, beste scenario, zwaar gehandicapt kindje. Op dat moment, in tranen dan.
En hebben jullie daarover gepraat? Van als het effectief dat scenario is, gaan we hier dan niet door?
Ja, daar hebben we het zeker ook over gehad. En eigenlijk waren we op dat moment alle twee zo van, als dat het beste scenario is, willen we eigenlijk niet door. Ik heb ergens nog hoop dat ze mis is en dat ze in het universitair ziekenhuis nog iets anders gaan zeggen. Maar eigenlijk, dat is ook moeilijk om dat uit te spreken. Maar op dat moment hadden we wel alle twee gezegd van, met dat beste scenario zwaar gehandicapt, dat willen we eigenlijk niet. Dat willen we niet voor ons, dat willen we niet voor het kindje. Ja, als er geen...
Ja, ook voor Zoe, denk ik, hè?
En ook voor het kindje. Welk leven kunnen dat geven? Dat hadden we eigenlijk gezegd van, dat willen we niet. En want dat is wel moeilijk, hè. Want ik vind dat, als het niet zo reëel is, kunnen we daar vrijblijvend over babbelen. En is het allemaal in theorie. Maar op dat moment, als het daar is, dan... Ja, is wel een ander paar mouwen.
Op dat moment zit er een kindje in de buik van je vrouw. Zij voelt dat kindje ook. Dat wordt plots een ander verhaal. Hè?
Ja, inderdaad. Want en op dat moment dus leeft het kindje nog. Hè. Dus, het is maar later dat echt de grote problemen zouden beginnen. Hè. Dat ze nu al wisten wel. Maar
op dat moment, dus na de specialist in Aachen, was er ergens nog hoop?
Ja. Ik vind dat zo een engeltje en een duiveltje precies zo op je schouders. En... Ja, dat je dat zegt, dat je weet van, eigenlijk is het niet, maar je kunt toch niet stoppen met hopen dat... Allee, want aangezien het feit dat ze dan nog doorstuurt naar het universitair ziekenhuis, het is wel om te zien van, is het levensvatbaar of niet? Maar toch is er nog geen definitieve nee, dus ergens zit er wel hoop. Maar het is wel tegen beter weten in en...
En die hoop is uiteindelijk ook weggenomen.
Ja, inderdaad, dat klopt. Dus dan dat was het terug. Maar als ik zeg, het is dus allemaal zo wat floe, wanneer juist wat. Maar dat was dan ook een dag, twee dagen later eigenlijk, dat we dan naar het universitair ziekenhuis gingen. Dat was eigenlijk ook een erge ervaring eigenlijk, want dat was zo'n professor die heel met zijn vak bezig was. Ik geloof het graag dat hij waarschijnlijk de expert is in dat soort materie. Maar het was echt zo'n professor, een vakidioot. En die was eigenlijk gewoon naar mijn vrouw aan het kijken en die vond dat... Toen moest ik wel op de gang wachten in het ziekenhuis. Ik mocht al mee tot de gang, dat was al iets. Maar die zei, het is niet levensvatbaar. Want die vond het voor... zei dat tegen mijn vrouw tussen de soep en de patatten eigenlijk. Ze was eigenlijk vooral gefascineerd. Die had dat nog nooit gezien in zijn carrière. En apropos, het is niet levensvatbaar.
Dus voor hem was het een interessante case, maar de ouders, daar had hij minder aandacht voor.
Ja, inderdaad, klopt. Dat was echt... Zo'n verhalen denken van in de jaren stilletjes, maar niet meer dat nu nog kan voorkomen. En op dat moment zit ook zo, is dat zo'n bizarre periode dat je er ook niet echt op ingaat. Je wilt door, je wilt... Maar
je staat daar dan in de gang, Frederik. Hoe komt jouw vrouw dan buiten?
Ja, ook volledig verslagen, hè. Dan... Wat dat eigenlijk weet, is bevestigd. En we hadden het daar juist erover van die beslissing maken van zwaar gehandicapt kindje of niet. Dat was dat wel een last dat wel die van uw schouders viel, want je moest niet meer beslissen. Weet je. Het is...
Niet meer voor God spelen.
Ja, klopt. Het is niet levensvatbaar, punt. En...
Maar je moest wel nog kiezen tussen de zwangerschap uitdoen of het kindje meteen geboren laten worden. Hè?
Dus zou nooit kunnen leven. Maar zowel de zwangerschap nog uitdoen en zelfs... Ja, het zou eigenlijk niet sterven in de buik. En toen hadden we eigenlijk alle twee ook gezegd van oké, we willen eigenlijk niet heel die zwangerschap nog uitdoen. Dat zou je niet zitten. En ja, dus ja, natuurlijk als papa dan, ik denk dat dat het verschil met de vrouw is dat je dan... Ja, je kunt niet beslissen. We zijn wel blij, we hebben altijd wel hetzelfde gedacht en wel dezelfde lijnen gedaan, maar ja... Hey.
Het zit niet in jouw buik.
Nee, en stel dat je dan uiteindelijk de ene ja zegt aan de andere nee. Allee, weet je, als papa, het is wel uw kindje, maar ja, het is inderdaad niet in uw buik. Dus dat is wel iets dat ik altijd zo had, zeker met corona, omdat je daar nooit nergens niet bij mocht zijn, is dat wel iets dat je er wel gewaar van wordt dat het niet uw lichaam is dat allemaal mee gebeurt. Wat dat, en natuurlijk voor mevrouw een volledige andere ervaring was ook, omdat zij het allemaal fysiek beleeft.
Was dat voor jou dan ja, tastbaar? Was er al een beetje een dikke buik? Kon je dat al vatten?
Ja, dat was er wel. Want na die periode, die 12 weken dat je heel veel getwijfeld hebt, was dat wel van oké, nu is het er en... We hadden al een dochtertje, dus we hebben het allemaal al een keer meegemaakt ook. Dus ja, was het wel reëel voor mij. Maar als man, als je gaat werken, gaat dat uit je hoofd. Als je geconcentreerd bezig bent, terwijl als vrouw, dat is 24-7 dat je met je neus op de feiten wordt gedrukt. Dus dat is wel anders, denk ik.
Jullie staan daar dan in de gang in dat ziekenhuis, wetende dit kindje kan nooit leven. Hoe gaat het dan verder?
Dan hebben we dus beslist van oké, we willen de zwangerschap niet uitdoen. Dus dan moesten we terug een afspraak maken in het ziekenhuis, in het universitair ziekenhuis, om het babytje eerst, eigenlijk moet het hartje stilgelegd worden. Je mag niet levend geboren worden, dus eigenlijk wordt eerst het hartje stilgelegd en daarna wordt eigenlijk de geboorte ingeleid. Wat dat dan wel goed was, is dat een andere dokter was. Dat was niet voor de ervaring dat we met die professor hadden, maar dat er eigenlijk altijd degene die het onderzoek doet, mag nooit het hartje stilleggen, zoals voor veiligheidsoverweging. Nee, dat er geen, ja, niet één iemand zoiets kan beslissen, vond ik op zich wel goed. Maar dus ja, dan moest ik een paar dagen later opnieuw naar het ziekenhuis. Toen was de mama van mevrouw naar ons gekomen, want die woonden ook 3 uur in een andere richting, om voor zoiets te zorgen. Want dus, zoals we hoort, was de ene ziekenhuisafspraak na de andere. Dus waren we dan wel blij dat we op zijn minst iemand thuis hadden.
Want we zijn nu al een beetje een week in een situatie waar jullie weten van dit is echt niet goed. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Maar ondertussen zit er nog een klein kindje thuis ook.
Ja, en dat was, denk dat Zoe toen een groot jaar was. Dus die heeft dat niet bewust meegemaakt.
Nee, maar jullie gaan weg en ze ziet wel dat jullie verdriet hebben. En...
Ja, maar ik denk, ze heeft het er zelf ook nooit meer over gehad. Ik heb niet de indruk dat ze dat ooit bewust van geweest is. Misschien inderdaad, het kan wel zijn dat ze dat gevoeld heeft van, er is hier iets raar, maar ja, daar ben ik echt blij om dat ze daar, denk ik, weinig van mee heeft opgenomen en ook geen herinneringen meer zal aan hebben.
Hebben jullie bewust afscheid genomen van het kindje toen het nog in de buik van je vrouw zat?
Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk was voornamelijk voor mevrouw was het echt van, ik wil het allemaal zo snel mogelijk achter de rug hebben. Van, het was iets dat daar was en ja, ik denk dat ze gewoon 24 uur op een dag daaraan dacht en het zit in de buik en het verwerkingsproces kan nog niet beginnen voordat het geboren is. Dus moe. Allee, dat stond echt alles on hold, heel uw leven dat ik on hold tot dat moment en dan zie je verder. Maar tot op dat moment is dat het enige dat telt.
Je had al eens een bevalling meegemaakt en toen werd er een kindje geboren, Zoe. Ja. Maar nu moest je opnieuw door een bevalling, hè? Want op die zwangerschapsleeftijd is het echt een bevalling.
Inderdaad, dat klopt. Want voor de bevalling is dan nog terug wat tijd ertussen. Want ik moest dan eigenlijk eerst terug naar het ziekenhuis in Keulen om het hartje stil te leggen. En daarna moest het geboren worden. Maar in het ziekenhuis in Keulen was het geplande bevallingen zaten voor 2 weken vol. Dus eigenlijk was onze keuze van ofwel 2 weken wachten ofwel zoekt u een ander ziekenhuis waar dat er plaats is. Ja, en nog een keer, dus wij willen zo snel mogelijk dat alles achter de rug is. Dus hebben we beslist om naar een ander ziekenhuis te gaan. Dus dat was dat terug rondbellen om te kijken van welk ziekenhuis heeft capaciteit. En dan hebben we uiteindelijk dan de ziekenhuis gevonden ook. En ja, gaan er terug een paar dagen over. En dan gaan wij gepakt en gezakt naar dat andere ziekenhuis. Nou, met dat ziekenhuis gebeld, alles afgesproken en dergelijke. Dus wij denken van oké, we gaan hier naartoe. Babytje gaat geboren worden en gaan uiteindelijk eindelijk voort kunnen met alles. Maar ja, dan bleek dat dat gewoon een gesprek was. En dan moesten ze nog zo'n pil of wat pilletjes meegeven om de ween eigenlijk in gang te brengen. Dus ja, wij...
Terug naar huis.
Ja. Dus ja, dat was zo terug zo'n ervaring eigenlijk als met die professor daar in Keulen. Dat je denkt van, allee, dat kan nu toch niet. En daar heb je gewoon de moed niet voor om op dat moment dat, dieper op in te gaan. Maar nee, dat zijn echt zo van die momenten dat... ja, weet je, dat is toch niet de eerste keer dat ze dat doen in dat ziekenhuis. En dat is zo belangrijk dat je dat gewoon niet begrijpt. Van, dat kan nu toch niet dat we nu terug naar huis moeten.
Dus heel concreet, het kindje was al gestorven in haar buik. Jullie staan daar met een valiesje als het ware, want we gaan hier even moeten blijven tot het kindje geboren is.
Ja.
Super heftige gebeurtenis. En dan blijkt dat je terug naar huis wordt gestuurd. Ja. Weer.
Ja. Ja. Ja, nee, en dat was echt zo de enige gedachte in je hoofd van, we willen gewoon dat het hier voorbij is. En dat was echt precies de processie van echter naar geen telkens van een stap vooruit en dan twee stappen achteruit. En ja, je doet door, want je wilt dat het voorbij is, maar het is ja, vechten tegen de bierkaai. Het is, dat was, ja, je denkt er op dat moment niet over na, maar dat...
Dat is niet menselijk, hè?
Nee, nee.
Ben jij blijven werken in die periode?
In het begin wel, maar dan heb ik ook gewoon naar de dokter geweest en een ziektebriefje gehaald. Want met al die ziekenhuisafspraken, ik moest dan wel op de gang wachten. En dat was ook echt een heel lastig moment. Op het moment dat dan het hartje werd stilgelegd, mocht ik ook niet mee binnen. Dus,
door corona?
Ja.
Wat een flut excuus om daar dan niet te mogen bij zijn. Alsof jullie thuis ook niet samen zijn.
Ja, dat je zo dingen begrijpt niet en... Ja, weet je, dan is het ziekenhuis en protocol en nee is nee. En ja, ik denk dat ze u nog eerder gaan buiten smijten of dat ze gaan toelaten. Dus dan...
En dan sta je echt letterlijk aan de zijlijn, hè?
Ja.
Hoe was dat voor je vrouw? Kan je dat een beetje inschatten?
Ja, dat was verschrikkelijk voor haar, hè? Want daar is het dan... Ik weet niet, ik denk dat dan een dokter en een verpleegster was of zo, zeker. Maar met niemand dat ze kent, gewoon moederziel alleen. Ja, en ik zit met een muur ertussen in de gang te wachten.
Gruwelijk.
Ja. Ja, dat was echt niet oké.
Hoeveel tijd is er dan uiteindelijk geweest tussen het slechte nieuws van dit kindje gaat het niet te halen en de geboorte?
2 of 3 weken was uiteindelijk... telkens denkt dat... een van de stappen aan het begin konden nooit niet gedacht hebben van wat dat ging zijn. En ja, dat... Ja, het is...
Je laat je elke keer op voor een heftig moment.
Ja.
En dan blijkt dat weer niet te kunnen doorgaan of te mogen doorgaan. Of...
Ja, dat is echt. En je wilt gewoon dat het zo snel mogelijk voorbij is. En dat blijft duren en dat blijft duren en dat blijft duren. Dat is echt... En want op dat moment... Ja, het is precies niet dat je gevoelens op stop zet. Maar het is dat je zo wilt duwen om dat gewoon zo snel mogelijk voorbij te hebben. En je staat er nu bij stil. En het is pas daarna, de keer dat alles gebeurd is, dat je in die put valt, hè. En dan hebben we uiteindelijk dan naar het ziekenhuis geweest. En dat was dan op de 30ste verjaardag. En toen hadden ze gezegd van, oké, je moet daar wel rekening mee houden. Dus we zetten de weeën nu in. Dat duurt meestal 2-3 dagen. Nee, dus je moet... Nee, dus we hadden natuurlijk dingen ook mee om daar te blijven slapen. Dus we gingen ervan uit. Dat zal morgen overmorgen gebeuren. Maar dan... Aan de geluk ben je nou geluk. Dan is het dezelfde dag wel heel snel nog gebeurd. Dus
jij deelt je 30ste verjaardag met jullie sterrenkindje.
Ja.
Dubbel.
Ja, dat is. Want ja, dan natuurlijk heel... het was corona ook en weinig mensen waren we dan nog op de hoogte. Dus ja, die berichtjes die komen binnen en ja, dat...
Happy birthday.
Ja.
Terwijl je vrouw ligt te bevallen van je dode kind.
Ja, dat is zo... Die verjaardagen, dat hoeft voor mij niet meer.
Jij wil eigenlijk nooit meer jarig zijn.
Nee.
Dat is wel heel erg, hè?
Ja.
Want er moeten er wel nog wat komen, hè?
Ja, hopelijk. Maar ja, nee, het is... Allee, want anders denk ik wel dat in een dag met de loop der jaren dat je dat niet zoals zo vergeten of in de achtergrond komen welke dag dat is. Maar bij mij staat dat nu zo symbool voor mijn verjaardag is als sterk kindje gekomen is. En ja, zeker nu in mijn Zoe ook, die ja, maakt van een verjaardag een groot feest en is een groot iets. Maar allee, en die doet dat ook voor mijn verjaardag, dus je kunt dat geen nee zeggen en je doet mee in het enthousiasme van Zoe. Maar ja, dat... Ja, nee, ik kijk er weken op voorhand al tegenop.
Als die datum komt.
Ja.
Kan je die dag een beetje beschrijven, hoe dat dan ging?
Ja, dus we waren dan 's ochtends dan Zoe thuis met de oma. En wij dan door naar het ziekenhuis. Dan, het was corona, dus we moesten eerst alle twee een coronatest doen voordat we binnen mochten. En dan gesprek met de verpleegster. En eigenlijk dan vrij snel een pil om de weeën terug ook op te starten. Dus we hadden ons al voorbereid op een lange tijd daar. Maar eigenlijk begonnen de weeën vrij snel. En dan ja, werden ook de fotograaf ook gebeld. Dat het kindje eraan kwam. Want dat was iets dat we in dat voorgesprek dan gehad hadden. Is van ja, willen we zo'n fotograaf? En denk dat hier
boven de wolken.
Ja. Ja. Dus daar heb je in Duitsland iets soortgelijk. En ja, mevrouw zei van, ik wil dat voorbij is. Dus die had er eigenlijk geen nood aan die... aan zo'n fotograaf, maar we hebben dan over gebabbeld, want ik was er wel voorstander van. En uiteindelijk hebben we dat ook gedaan. Want allee, ik had ook zoiets van, als je er niet naar wil kijken, laat ze liggen in je kast. Je moet niet, maar als je ooit wil kijken, kun je wel. Want anders blijft er niets over. Want dat is, ik spring nu wel voor op de feiten. Want nadien moesten we dan ook gaan beslissen, ja, wat willen we met een kindje doen? Je kunt ja, dat een apart graf of zoiets laten leggen. Of dat wordt dan eigenlijk... Als je dat niet wilt, wordt het eigenlijk op een examen begraven met andere sterrenkindjes. En ja, en bij ons, ja, we hebben eigenlijk voor die optie gekozen om met die anderen te laten begraven, omdat, ja, ik weet niet, dat voelde op dat moment niet juist aan. Of,
en zou je daar nu anders naar kijken, omdat je zegt op dat moment?
Niet echt eigenlijk, omdat het is ook. Ja, vaak zo dat mevrouw ook zegt van dat die plaats zelf waar dat ligt, is dan niet zo belangrijk van die foto's. We hebben nu een foto in de living staan. Dus, en dat is, omdat mevrouw zegt, het was het idee van mevrouw om die mee te nemen dan in de familie. Maar de fysieke plaats waar dat die ligt, dat was voor ons eigenlijk niet zo belangrijk. En ook bijvoorbeeld de naam dat we dan ook hadden, een shortlist van de namen al, met eentje die het waarschijnlijk wel ging worden, maar dat nog niet uitgesproken was. En dat hebben we dan ooit niet meer gegeven.
Dus jullie hebben het kindje geen naam gegeven?
Nee.
Dat is wel redelijk uitzonderlijk. Ik heb al met wat sterrenouders gepraat. Ik heb eigenlijk nog nooit ouders tegengekomen die het kindje geen naam hebben gegeven.
Ja. Dat was ook zo iets van het gevoel van dat nog niet... officieel, je had nog niet gezegd van, oké, deze naam wordt het. En dat voelde dan ook zo raar om dat dan te geven. We hebben nadien wel nog een zoontje gekregen, het was een jongetje. Maar die naam, hebben we niet gekozen voor ons zoontje, die noemt nu Malte. Maar ja, die naam is eigenlijk voor altijd gereserveerd voor ons sterrenkindje. Maar
je spreekt hem niet uit?
Nee. Want voor mij, ik spreek altijd over ons sterrenkindje en ja...
Ik krijg zo ergens het gevoel, misschien ben ik verkeerd, dat door het niet te benoemen, door het geen naam te geven, dat je dat ergens wil wegstoppen alsof dat niet gebeurd is?
Misschien. Ik denk wel dat... Sowieso gaan mevrouw en ik er anders mee om. Bij mevrouw was dat in het begin heel veel heftiger. Heel het verdriet en het verlies. En ik denk dat ze dat ook veel... ja, sneller heeft kunnen afsluiten. Alhoewel, je afsluiten kunnen denk ik nooit volledig. Maar ja, bij mij is dat wel iets dat ik er niet aan denk. Of probeer niet aan te denken. En, maar ja, je voelt wel dat dat nog... Allee, bij mij is er... Van mijn persoonlijkheid en mijn gevoel wel een voor en een na. Want... Dat was dan in corona, met dat we in Duitsland woonden. Heel veel vrienden en familie. En alle familie woont nog in België. Haar familie woont ook verrijden. Dus dat was echt... Ja, eigenlijk een heel zwarte periode. Eigenlijk heel die nasleep daarvan. daar heb ik echt gigantisch van afgezien. En ervoor had ik eigenlijk nog nooit echt een grote tegenslag of zo gehad. En dat is zoiets van een evidentie dat eigenlijk zo wat door het leven loopt. Ja, en daarna is dat toch...
Was dat ook heel eenzaam door corona?
Ja, want je kon niks doen en geen afleiding zoeken of zo. Ja.
Wat had jullie toen deugd gedaan, wat niet kon door corona?
Met mensen afspreken. Alleen met, uw verhaal misschien 10 keer zeggen. Want op een bepaald moment was het dan ook dat we dan... Dat ook te veel was en dat ik dan... we hadden afgesproken dat het bij mij ook te veel was en dat ik dan naar België ben gereden eigenlijk ook. En dan, ik denk dat ik dat 2 keren gedaan heb. En dan 1 keer de broers en de zussen, want die woonden allemaal een beetje verspreid, bezocht ook. En dan ook 1 keer met mijn vrienden in de Haan dan een strandwandeling gaan doen. Corona-proof. Ik was wel over de grens gereden, wat dat niet mocht. Maar om een keer iemand ook te hebben, buiten uw vrouw, want...
Want jullie gingen er sowieso wel anders mee om.
Ja,
en...
ja. Bijvoorbeeld in een foto van het kindje, dat was het idee van mijn vrouw. Ik ben daarmee akkoord gegaan, maar ik kan er nog altijd niet naar kijken eigenlijk. Als ik het zie, dan draai ik wel snel mijn hoofd.
De foto die in de living hangt.
Ja. Ik ben akkoord met dit idee, van hij is deel van de familie en hij mag ertussen zijn, maar ik kijk er niet naartoe. En als ik ernaar kijk, dan kijk ik weg.
Hebben jullie het kindje nog geknuffeld, aangekleed?
Ja, dus aangekleed niet. Maar we hebben het dan wel in onze handen gekregen. En dan heeft de fotograaf, is die meegegaan met de fotograaf ook, die heeft er ook foto's van genomen. En dan hebben we hem teruggekregen. En dan, dat is onwezenlijk. Je ziet wel, het is een kindje, maar dat is nog allemaal zo vroeg. Dat zo...
Het heeft 10 vingertjes, het heeft 10 teentjes, maar het is nog geen...
Ja, en dat is misschien wel plastisch, want meestal ofwel is de huid, dat in de huid is nog... Niet zoals een babyhuid. En zo klein ook. Want dus de bevalling zelf dan, die was heel vlot gebeurd. Ja, met dat dat zo'n klein babytje is. Ja. Maar als ik eraan terugdenk, denk je niet echt aan dat fysieke. Denk eerder zo aan... Dan denk je zo niet aan dat moment van die bevalling terug. Eigenlijk, maar eerder aan heel die periode. Aan natuurlijk hetgeen dat we niet hebben. Ons sterrenkindje. Ja, dat is zeker het moeilijkste dat ik ooit al in mijn leven heb meegemaakt. En ik hoop natuurlijk dat zo gaat blijven. Maar ja, het is... ik vind dat wel iets levensveranderend eigenlijk. Dat je zo bij ons hebben, of ik weet niet wat dat zou zeggen, van de pelletjes die van je ogen vallen. Maar mijn gevoel wel een aantal jaar ouder geworden in die weken.
Relatie veranderend ook?
Uiteindelijk is dat vrij hard terug hetzelfde geworden, denk ik. Maar het was natuurlijk heel moeilijk, want mijn vrouw was enorm... Ja, die heeft dat gewoon op een vrij korte tijd heel diep... relatief korte tijd heel diep gezeten. En dat was dan zeer onaangenaam ook. Maar je werkt dat gewoon dat alle twee door iets heel zwaar gaat. En ondertussen... Hebben Zoe daar ook nog lopen? Dat, langs de ene kant is dat onze redding. Iemand hebt een kindje en dat kindje die... Ik denk dat dat iets helemaal anders zou zijn als dat de eerste kindje zou zijn. Maar ook als je een kindje hebt rondlopen, die pakt u mee. Die
hebben honger. Die moeten pipi en kaka doen.
Ja.
Die zitten nu in het nu, hè?
Ja, inderdaad, dat klopt. En die zijn ook blij. En dan gaat automatisch mee in die blijheid. Dat is wel hetgeen dat ook geholpen heeft. Maar anderzijds heeft dat ook vaak momenten dan, dat je wilt rouwen, maar dat het niet gaat. En dat is wel vrij moeilijk ook.
Rouwen is ook heel vermoeiend, maar een klein kindje in huis hebben, is dat ook?
Ja.
Dat loopt niet altijd gelijk, hè?
Nee, inderdaad, dat klopt. Want dan is dan ook... Dus dat was tegen najaar... 2020, dus volop corona en niks te doen ook. Dus het is winter, het is koud. Je kunt ook maar zo weer nergens naartoe. Je zit daar heel de tijd thuis, geen vrienden, geen familie in de buurt. Dus dat was echt een zware periode.
Maar jullie zijn dan wel nog voor een kindje gegaan. Lijkt me niet evident, om heel veel verschillende redenen.
Wij waren dat daar altijd ik een overeengekomen en dat wij altijd twee kindjes, minimum twee kindjes willen hebben. We zijn altijd een kindje en dan zien we verder. En dus dat stond eigenlijk wel vast dat we nog voor het tweede kindje zouden gaan. Daarna dan, het zwanger worden op zich is eigenlijk altijd wel vrij snel gelukt. Het is zwanger blijven dat dan moeilijk was. En dus dan is het zo niet heel lang daarna zwanger worden, want natuurlijk nadat er zo'n bevalling is, moet dat terug wat uitrusten in het lichaam van mevrouw om eigenlijk een succesvolle bevalling te doen.
En als vrouw zijnde kan ik me voorstellen dat je misschien ook niet heel veel zin hebt om te doen wat nodig is om zwanger te worden.
Ja, ja, klopt dat.
Dat hangt allemaal samen, hè?
Ja, nee, inderdaad, dat klopt. Dat is niet... Allee.
Evident.
Nee, niet altijd de romantiek zelf. Maar
het is wel gelukt. Jullie waren terug zwanger.
Ja, maar... Dus dat was dan onze vierde zwangerschap. En die is dan na 9 weken ook opnieuw fout gelopen. Waardoor dat we op dat moment dan ook wel nog harder zijn beginnen zoeken van waar ligt het nu? Is er iets dat we kunnen doen? En is mevrouw dan nog een aantal specialisten geweest. En uiteindelijk was het dan... hebben ze gezegd van je zou beter ook bloedverdunners nemen. En dan uiteindelijk zijn we dan een vijfde keer zwanger geworden. Dus... Ja, op dat moment is het ook van 4 zwangerschappen, 1 succesvolle. Dat zijn geen goede cijfers. En dan heeft ze eigenlijk zo iedere dag een spuit moeten nemen om als bloedverdunner. En dan was dat gelukkig wel een succesvolle zwangerschap van onze zoon Malte dan. Maar die zwangerschap, waar dan eigenlijk 4 achter de rug al eentje positief, heeft mevrouw na een tijd wel de knop kunnen omdraaien en zeggen van... kunnen van genieten. Maar bij mij niet. Ik heb goed gedaan, mijn best proberen te doen alsof. Maar totdat ik eigenlijk Malte in mijn armen had, heb ik eigenlijk nooit op mijn gemak geweest, nooit rustig geweest. En gemak natuurlijk wel voor de kinderkamer in orde en allemaal, maar...
Niet van harte. Of niet met vertrouwen.
Ja, inderdaad. Niet met vertrouwen, want het is altijd van... Ja, het zal wel... er moet daar iets mis zijn. En nu dat gelukt is, weet ik niet van... Heeft dat misschien juist de voldoende procentjes gegeven om het dat wel juist te laten lukken? Maar ja, daar heb ik altijd heel bang geweest tot op het einde eigenlijk.
Hoe uitte zich dat dan? Durf jij bijvoorbeeld meegaan naar de gynaecoloog?
Ja, dat heb ik ook altijd wel gedaan... niet altijd, maar zoals bij de vorige, zeker de belangrijkste. En wanneer dat ik eigenlijk kon, ben ik altijd mee geweest. Maar ja, ook dan eigenlijk, als je dan bij de gynaecoloog zit en de gynaecoloog kijkt naar het kindje, is dat ook stress tot en met. Dan zijn ook, zolang dat hij niet zegt van ze is in orde, dan is dat eigenlijk hetzelfde of dat ik thuis zit en naar mijn gsm zit te kijken. Is dat van, je zit gewoon een gigantische stress te wachten totdat hij dat zegt dat het allemaal in orde is. En wat dat ervoor dat was... Een keer dat het eerste trimester voorbij is, is het in orde, is het nu... Ja, heb je eigenlijk geen grond meer onder je voeten. Het is totdat het babytje er is, is het...
En dan duren 9 maanden lang, hè?
Ja, 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 dat is. En wij hebben dat dan ook altijd vroeg eigenlijk verteld aan vrienden en familie. Daarom dat ik hier ook wat in de podcast zit, omdat ik vind... Weet je, dat is zo in je hoofd. En ik vind eigenlijk wat zever dat je daar lang mee wacht, omdat... Als het dan toch fout loopt, heeft dat toch zo'n gigantische invloed op u dat ik...
Als je het tegen niemand vertelt, kan je het verdriet ook met niemand delen.
Ja, ja, inderdaad, dat klopt. Ja, en het is eigenlijk dat ook van... We hebben dat ook niet direct aan de grote klok gehangen, maar tegen uw kleinere kring toch snel verteld. Want als het inderdaad fout loopt, had het toch ook verdriet met iemand willen delen. En dan hoorde wel veel van... we hebben ook een zwangerschapsverlies gehad, wij ook. En ja, dan...
Er wordt daar nog altijd heel weinig over gepraat, hè?
Ja, en dat vind ik raar. Omdat het is zoiets dat zo invloed heeft op je leven. En het is dat er wat mensen wat schaamte over hebben, precies. Maar dat ik me afvraag waarom.
De enige reden die... kan bedenken of de enige reden waarom ik het ooit verzwegen heb, is omdat ik een beetje angst had voor mijn werkgever op dat moment. Want zwanger zijn heeft wel een impact daarop. Dus daarvoor wilde ik het stilhouden. En in het geval van ons derde kindje, omdat niemand wist dat we eigenlijk nog een derde wilden en dat ik die verrassing nog even wilde vasthouden. Maar toen dat dan misliep, ja, kon ik daar ook moeilijk over zwijgen. Dat ging gewoon niet, dat was te zwaar. Dus je vertelt dat toch.
Nee, inderdaad, dat kan ik wel inbeelden. Maar ja, het is zo die... Dat geheim van... Ja, we hebben dat ook meegemaakt. Dat.
Het is ook zo arbitrair, hè, die 12 weken. Zodra je een zwangerschapstest in je handen hebt die positief is, heb je ergens in je achterhoofd een kindje, hè?
Ja, want die 12 weken is ook lang, hè. Dat is 3 maanden. Allee, dat. En dan als je dat verliest, dan moet je lichaam terug recupereren. Dus,
je verliest ook tijd.
Ja.
Ja.
Ja, dus dat is sowieso een heel lange periode in je leven. Hè. Zeker als je voor een kindje aan het gaan bent en dat je die wens hebt. Ja, als het dan mislukt, weten van oké, dat heb je nog een half jaar langer die wens en hopelijk lukt het dan wel.
Maakte het verschil als je zoontje geboren is dat corona al wat rustiger was en dat er meer omgeving was voor jullie? Of was dat minder belangrijk omdat het een positief verhaal was?
Ja, dat vond ik eigenlijk wel minder belangrijk omdat het positief verhaal was. Nu dat de omgeving terug ook ietsje verder was. Want Malte die is eigenlijk 6 weken te vroeg geboren. En die is in Amsterdam geboren tijdens ons laatste citytrip zonder kindje. Allee, we hadden zo bij de oma gedaan. We wouden nog een weekendje met ons twee ervan nemen. En
ook dat nog.
Ja, dat is natuurlijk een leuk verhaal. Maar ja, dus daarbij zaten we ook eigenlijk ver van iedereen en alles. Dus was wel behelpend terug, maar het is allemaal gelukt.
Ja, maar dat is toch ook weer heftig eigenlijk, hè? Want dan lagen jullie in Amsterdam in een ziekenhuis met een kindje dat toch daar nog even moest aansterken. Zoe, in Duitsland of in België?
In België, bij mijn mama, ja. Dus ja, dan was inderdaad ook bellen van mama kunnen nog even voor Zoe zorgen. We gaan vanmiddag nog niet terug geraken. En dan moesten we inderdaad ook nog 2 weken in het ziekenhuis blijven. Dus zijn we dan naar Nederland in 3 landenpunt verlegd geweest. Ja, want iedereen was al bezig met hotel te boeken om ons te komen bezoeken. Toen dat ze kwamen zeggen dat de afdeling voor de premature kindjes vol ligt en dat we moeten verhuizen. Dus dat was ook een heel avontuur.
Kinderen krijgen is bij jullie wel een heel avontuur, hè?
Ja, ik had nogthans gewoon rustig bij ons thuis in het ziekenhuis. Bij voorkeur was ook goed geweest, maar...
Als er iemand aan jou vraagt, Frederik, hoeveel kindjes je hebt, wat zeg jij dan? Wat is jouw antwoord?
Eigenlijk 2. Ja, ik weet dat er inderdaad veel mensen zeggen van het sterrenkindje, maar ik zeg, ik heb 2 kindjes, maar als het erover gaat, ben ik er altijd heel open over dat we een sterrenkindje hebben. En het is niet dat ik het verstop. Misschien is het omdat ik die gedachten bij mij wat wegdruk. Het is ook wat tijd overgaan, maar ik denk er ook niet elke dag niet meer aan.
Maar je kan nog steeds niet naar die foto kijken.
Nee. Nee, en... Nee. Soms als er al over babbelt, is dat zo high level dat je erover nadenkt. Maar omdat ik me afsluit van die gevoelens van dan, omdat dat wel echt een heel, heel donkere periode was. Ik zeg het is een voor en een na. En dat is nog niet verwerkt. En...
Ga je ooit naar die foto kunnen kijken?
Denk niet zonder krop in de keel.
Ga je ooit die naam uitspreken?
Nee. Allee. Want het is ook enkel mevrouw en mij die weten. Allee, die naam heb ik nog niet echt tegen iemand anders verteld.
Maar spreken jullie onderling ook over het sterrenkindje? Of spreken jullie dan wel die naam uit?
Eigenlijk altijd over het sterrenkindje. Ik weet niet, ik heb... Ja, die naam neem ik nooit echt in de mond.
Als een soort afstand.
Ja.
Bescherming.
Ja, mijn gevoel is van op het moment dat we het nieuws kregen, was de situatie zo dat we de naam niet gegeven hadden. En voor mij, ik denk, voor ons is dat wat bevroren in de tijd. En is die situatie nog altijd hetzelfde, juist dat kindje er niet meer is.
Hoe is het leven nu met 2 kleine kindjes?
Hectisch. Ja, het is echt wel... Het is echt wel zwaar, vind ik.
Want Zoe is nu...
3 en 3,5. En dan Malte is nu ongeveer 1,5 jaar. Dus ja...
Pittig.
Ja. Ja, zeker met nog werken ernaast is dat handenvol werk. Maar blij natuurlijk. En dat is natuurlijk ook wel iets dat je... dat naar waarde schat dan van wat je allemaal hebt. Van, we hebben 2 gezonde kindjes. En dat is door hetgeen dat we hebben meegemaakt, is dat wel iets dat je beseft dat dat niet evident is. Dat dat geen vanzelfsprekendheid is, dat we 2 gezonde kindjes hebben. En daarvoor ben ik echt wel nog heel dankbaar dat we dat hebben. Want ik kom een verhaal hier vertellen, maar ik weet ook dat er veel mensen zijn die geen kindjes kunnen krijgen. En dat kan ik me inbeelden nog heel wat erger is dan hetgeen dat wij hebben meegemaakt.
Je moet het niet onder de mat vegen, hè, wat jullie hebben meegemaakt.
Nee.
Je draagt het duidelijk wel heel erg mee. Hè?
Ja, maar het maakt me dat wel dankbaar dat we er wel 2 hebben. En dat we...
Extra dankbaar voor zo één Malte.
Ja.
Misschien alleen nog een andere verjaardag kiezen.
Ja.
Is dat een optie om jou wel weer te vieren om die op een dag, niet die dag, maar een dag?
Ik denk dat het wel een mechanisme is mee om er niet veel aan na te denken en dat dat wel een dag op een jaar mag zijn dat ik erbij stilsta, een dag van verdriet. En dat is mijn verjaardag, dat is jammer, maar voor mij is dat een rouwdag eigenlijk.
Dat mag inderdaad, hè. Een dag helemaal in het teken van dat kindje dat graag bij jullie was geweest, maar het niet gehaald heeft.
Ja.
Ik vind het wel mooi dat je zegt dat je zo dankbaar bent, dat voel ik ook. Maar ik voel ook wel veel verdriet.
Ja, het is echt iets dat eigenlijk u vormt, vind ik. Dat zo'n invloed heeft op uw leven, op wie dat je bent.
Veel mensen weten ook niet hoe ze moeten reageren, hè, op zo'n nieuws.
Inderdaad, dat klopt. Dat had ik wel gemerkt. Zodat er eigenlijk enerzijds zo wat goed bedoeld advies is. Zodat ze zo van zeggen van ja, het was niet levensvatbaar. Of de natuur is zo en... Van zo'n zaken eigenlijk. Maar ja, dat is eigenlijk zo wat proberen te rationaliseren van het verdriet. Terwijl, dat rationele, dat is het probleem niet. Hè. Het is dat verlies, het is iets dat je moet gaan verwerken. Daar ook hebben veel mensen die dat zeggen van... Ja, wil erover babbelen, wil er niet overnieuw babbelen. En dat maakt eigenlijk zelfs niet echt uit, vind ik. Het is eigenlijk voornamelijk dat er zijn en gewoon de aanwezigheid en... ondersteunen. En als je er wil over babbelen, zul je er wel over babbelen. En indien niet, vind ik dat gewoon dat het heel belangrijk is dat je er bent. En dat was ook bij corona het moeilijke dan, dat allemaal niet kon. En dat heb ik wel, zoals mijn vrouw als ik, eigenlijk zeer hard gemist.
Want heel concreet, er zijn, wat bedoel je daarmee? Eten brengen, luisteren?
Ja, dat alles. Gewoon van... Dat kan inderdaad zoiets praktisch zijn van eten brengen. En dan zelf ben ik nogal zo, wil dat niet als last zijn, maar dat je dan hier zo binnenspringt en hier heb je het. Maar ook gewoon afleiding en samen iets doen. En ja, wilde ik op zo'n moment met mensen die je graag hebt samen zijn. En ja, het is een beetje van, als ik erover wil babbelen, zal ik wel eens overbabbelen. Want persoonlijk ben ik iemand die er veel over babbel. Maar ik heb ook nog een andere kennis die ook ver in de zwangerschap een kindje verloren heeft. En die babbelt er dan niet over. Maar ja, ik denk dat dat niet echt van belang is. Dat je gewoon de aanwezigheid, dat hetgeen is dat ondersteunt eigenlijk. En ja, dat je niet bang mag zijn van oké, zou ik mezelf... Er is ook wel naartoe gaan of zo, ik iets laat weten van... Doe het gewoon en geen bang hebben om contact op te nemen of zo.
En zijn er dingen die je beter niet doet?
Ik denk wel dat ik dat zou aangeven. Als er bepaalde dingen zijn die ik liever niet zou hebben, dan... Maar ja, liever dat dan dat ik iets moet aangeven dat ik liever niet zou doen of dat... Ja, alleen zijt.
Ja, lijkt me heel belangrijk. Je bent de papa... We hebben het daar vaak over met moeders. Heb je een boodschap voor andere papa's misschien? Of partners, meepartners?
Het wordt draaglijker. De pijn, je kunt er meer mee omgaan, denk ik. En ik denk dat we er altijd wel samen geweest zijn. Wat ik meegemaakt heb dan ook, was dat je verdriet op een andere manier verwerkt. Dat had ik wel al gehoord, maar als je dat dan aan de lijve ondervindt en... Misschien daar dat je dat beseft en dat openlaat voor beide, dat je verdriet anders wordt verwerkt. Want mijn vrouw die had dan ook wel aangehaald van, ik zie niet aan u dat je verdrietig bent. Omdat ja, mijn vrouw in dat moment dat heel hard heeft. En ja, en dan op die momenten is het ook van, natuurlijk ben ik ook verdrietig. En dan mijn vrouw had dan later dan dat ze zegt van, ik wil die foto in de living zetten en dat ik daar eerst nee zei. En dan uiteindelijk toch ben geplooid, maar nog altijd niet kan naar kijken. Want voor mijn vrouw is dat nu wel meer beheersbaar. En die heeft ook gezegd van, dat ze bij hun laatste verjaardag er ook niet aan gedacht heeft dat dat dan de... dat een sterrenkindje dat geboren is, terwijl dat voor mij, dat ik enkel daaraan kan denken. Dus ja, dat zo heel anders is, het verdriet dat je verwerkt.
Maar dat je er ruimte voor mag laten.
Ja. En dat misschien niet, dat je niet kunt zien dat er niet is het verdriet.
Is er ook een gouden randje aan? Ergens?
Dat vind ik de dankbaarheid voor onze twee kindjes. Dat vind ik dat ik daarbij stilsta en denk van, nee, we zijn gezond, we hebben twee gezonde kindjes. Ja, dat mag, dat we dat hebben. En dat ik het besef dat we het hebben.
Heb je er iets aan gehad? Geef weg dan een goede review in je podcast-app. En deel het met mensen die er ook iets aan zouden kunnen hebben. Ik ben Sophie Verschuren. Ik maak deze podcast helemaal alleen. En dat is niet evident. Je vindt meer info op www.podcastweg.be. Daar kan je ook iets kleins doneren om het voortbestaan van deze podcast te verzekeren. Dank je wel om te luisteren.